Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de gekruisigde, de enige geborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 9, daarvan het 18e vers. Wij noemden het 18e uit 9. Nooddruftigen, vergeet God niet, noch laat hen eindeloos in het verdriet. Wat er verder volgt in het 18e van Psalm 9. De schriftlezing deze middag is uit Genesis, daarvan het 4e hoofdstuk, de eerste 16 versen. Wij noemen nu Genesis 4, de versen 1 tot en met 16. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En dan zingen we aansluitend uit Psalm 16, het 6e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Genesis 4, het hele hoofdstuk dus. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde, het gebeurde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht van het land de Heere een offer bracht. En Abel, die bracht ook van de eerstgeboorte van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak ze Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel, hij boog zijn hoofd. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen, waarom buig je je hoofd? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. En het gebeurde als ze in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn, waar is Abel, uw broeder? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. En gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. En Kaïn zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal gebeuren dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Maar de Heere zeide tot hem, daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht van de Heere, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw, had gemeenschap met zijn huisvrouw, en ze werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam van diezelfde stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Hirad geboren. En Hirad verwekte Mehujael. En Mehujael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest en vader degene die tenten bewoonden en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. In harpen en orgelen handelen. En Zilla die baarde ook Tubal-Kaïn, een leermeester van alle werken in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla, hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn rede. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kaïn zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 × 7. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Set. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gegeven, gezet voor Abel. Want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En deze Set werd ook een zoon geboren. En hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen.
Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 27. En daarvan het 5e en het 7e. 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt in het 5e en het 7e van Psalm 27. gemeente, met de hulp des Heeren willen we uw aandacht vragen voor de geschiedenis die u voorgelezen is uit Genesis 4. En dan willen we als kerntekst nemen vers 25. Vers 25 als onze kerntekst. Dan lezen we Gods woord als volgt. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw. En zij baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden de belofte van het zaad. De belofte van het zaad. Een drietal gedachten. In de eerste plaats Eva's verwachting. In de tweede plaats Eva's verdriet. En in de derde plaats Eva's vertroosting. Dus de belofte van het zaad. In de eerste plaats Eva's verwachting, dat lezen we in vers 1. Kain, gij zijt het. In de tweede plaats Eva's verdriet, dat lezen we in vers 16. Kain, gij zijt het niet. En in de derde plaats Eva's vertroosting, dat lezen we in onze kerntekst vers 25. Seth, gij zijt het. Dan in eerste plaats Eva's verwachting. Gemeente, de Heere die heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Als man en als vrouw. Want het was niet de bedoeling dat Adam en Eva de enige mensen op aarde zouden zijn. En ook niet dat Adam en Eva de enige mensen op aarde zouden blijven. Nee, al voor de val, hè. Heeft de Heere het huwelijk ingesteld in het paradijs. We lezen in vers 22 van Genesis 2. En hij, God, bracht haar, Eva, tot Adam. God nam rib uit Adams lijf, zijn lichaam, en bouwde daar een vrouw van. En schonk die vrouw als een gave terug aan zijn kind in de band van het huwelijk. Dus God zelf gaf aan Adam een vrouw met de bedoeling dat de Heere daardoor verheerlijkt zou worden door de vermenigvuldiging van het menselijk geslacht. Dat lezen we ook zo in Genesis 1, de versen 27 en 28. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Maar gemeente, Adam en Eva zijn gevallen. We kennen de geschiedenis. Het droeve feit. Maar toch ook na de val bleef het huwelijk een paradijsbloem. De Heer heeft het huwelijk niet weggenomen. De Heer heeft ook niet de opdracht weggenomen tot uitbreiding van het menselijk geslacht. Hij heeft die opdracht gehandhaafd. Ook na de val. Maar als gevolg van de zonde dan wel met een aangrijpend verschil. De gemeenschap tussen een man en een vrouw die leven zou voortbrengen, zou nu aan de gevolgen van de zonde onderhevig zijn. De vloek die over de aarde kwam en zou komen vanwege Adams zonde als verbondshoofd, die zou ook openbaar komen in de ontvangenis en de geboorte. De Heer zegt dat heel specifiek. Genesis 3, vers 16. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. Vaders en moeders, denkt u daar wel eens aan? Tijdens de zwangerschap. De lichamelijke kwalen die, en ongemakken die met een zwangerschap gepaard kunnen zijn. Moeheid, misselijkheid. overgeven, duizeligheid van een vrouw enzovoort. Dan niet te vergeten eventuele psychische klachten. Die kunnen er ook zijn. Depressie. Of zorgen om voor een miskraam. Of voor weer een miskraam. Gemeente, al deze dingen. Pijn bij de geboorte van het kind. Al die dingen die wijzen ons op de diepe val in Adam in het paradijs. En onze schuld voor God. Dan zou er nog een aangrijpende verandering plaatsvinden. Namelijk dat het leven geboren zou worden om weer te sterven. Want gij zijt stof. En gij zult tot stof wederkeren. En gemeente, daar was de mens nou juist niet voor geschapen en niet toegeschapen. De mens was geschapen om te leven. Eeuwig te leven. Om met God te leven. Maar nu zal de voortplanting van het menselijk geslacht elke keer weer uitlopen op dat refrein. En hij, zij, stierf. En dan de eeuwigheid. En dat verdient. Door eigen schuld. Gemeente, met dit vooruitzicht, dit vooruitzicht met het krijgen van kinderen, smart, kinderen die geboren zouden worden om toch maar weer te sterven. Gemeente, met dit vooruitzicht zou het toch begrijpelijk zijn geweest als Adam en Eva besloten hadden om geen gemeenschap met elkaar te hebben. Met zo'n doemscenario zou het toch begrijpelijk geweest zijn als Adam en Eva tot elkaar gezegd zouden hebben, ja, dit hoeft van mij zo niet. Zo willen wij geen kinderen krijgen. Zo wordt het tegenwoordig wel eens gezegd, toch? Het gaat niet goed met de aarde. Het gaat niet goed met de mensheid. Op zo'n puinhoop zoals het nu is, willen wij op de aarde geen kinderen zetten. Met zo'n gebrek aan toekomstperspectief willen wij geen kinderen hebben. En toch lezen wij in Genesis 4, in dat eerste vers, en Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. Gemeente, dit is niet zomaar een daad. Dit is een wonder. Een wonder van genade. Een godswonder. Er is na de val toch nog iets gebeurd in het hart van Adam en in het hart van Eva. Er is berouw gekomen in hun hart. En er is geloof gekomen dat God genadig zou willen zijn. Gemeente, in het eerste vers van hoofdstuk 4 van Genesis begint er iets van hoop te gloren na de val. Er komt iets van een verwachting openbaar. Jongens en meisjes, ik ben blij dat je in de kerk bent. Denken jullie mee? Luisteren jullie mee? Misschien denk je wel, dominee. Ik lees nergens in de Bijbel, in Genesis, dat Adam en Eva berouw kregen. Waar haalt u dat vandaan? Wat ik wel lees in Genesis, is dat ze elkaar de schuld gaven. En ze geven God de schuld. En ja, als je Job een beetje kent, het boek Job, dan weet je dat Job zegt in 31 vers 33, dat Adam zijn overtredingen bedekt heeft en dat hij door eigenliefde zijn misdaad verborg. Dat is toch niet een berouw? Ja, daar heb je gelijk in, dat heeft Adam ook gedaan. Eerst toonde hij ook geen berouw. Hij gaf zijn vrouw inderdaad de schuld. Hij gaf God inderdaad de schuld. Weet je wat dat liet zien? Hoe diep Adam gevallen was. En hoe gruwelijk zonde is. Het liefste wat je hebt hier op aarde, wat God je kan geven. Hier op aarde, man of vrouw, liefhebbende man of vrouw. En die de schuld gaat geven van je eigen zonde. Zie wel, gemeente, hoe gruwelijk de zonde is. En hoe diep de mens gevallen is. Geneigd om God en zijn naaste te haten. Maar daarna is er wel wat gebeurd. God heeft gesproken. God heeft gesproken over het zaad. God heeft gesproken over het zaad van de vrouw. God heeft gesproken over hoop en verwachting. God heeft gesproken over verlossing van de zonde en van de vloek op de zonde. Het heeft de Heere behaagd om te openbaren dat er van eeuwigheid een raad des vredes is geweest. God heeft geopenbaard dat het voor het menselijke geslacht niet hopeloos is. God heeft uit soevereine genade geopenbaard dat er hoop is voor een mens die het werkverbond teniet gedaan heeft. God heeft geopenbaard dat er een genadeverbond is. Dat hij een volk verkoren heeft tot zaligheid. En dat dat volk zalig zal worden door het zaad van de vrouw. 15e vers van hoofdstuk 3. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En dat zal openbaar komen door het nageslacht van de vrouw. Meent het heeft de Heere behaagd om Adam en Eva te bedienen uit dat genadeverbond door waarachtig geloof te schenken in de komst van het zaad. Adam en Eva mochten die moederbelofte geloven. En dat is een wonder, gemeente. Dat is een wonder. Want de mens is van nature een vijand van God. En hij doet niet wat de Heer wil. Maar de mens doet van nature wat hij zelf wil. Maar dat verandert wanneer de Heere zaligmakend gaat werken in je hart. Weet je wat er gebeurt in de wedergeboorte? Dan wordt de liefde uitgestort in je hart. Dan ga je zien dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Die het zo waard is om gediend te worden. Dat geeft droefheid in je hart en je ziel. En weet u wat dan een kenmerk is van waarachtige bekering? Ja, dan wordt Gods woord waar. En dan wil je de Heer ook gehoorzamen. Nou, deze twee dingen die zien precies in onze tekst openbaar komen in vers 1. Want we lezen daarvan gehoorzaamheid van Adam en Eva aan Gods bevel om te vermenigvuldigen. Maar daarin kwam hun verlangen openbaar dat zaad zou komen. Daarin komt openbaar dat ze Gods woord voor waar hielden. En wat hielden ze dan voor waar? Nou, ten eerste dit. Dat zij als welbewuste, doelbewuste zondaars van nature ten dode zijn opgeschreven. Maar ze hielden ook voor waar datgene wat God uit soevereine genade nog heeft willen openbaren. En laat horen in de belofte van het leven in het zaad van de vrouw. En in de gehoorzaamheid aan Gods bevel om te vermenigvuldigen, hebben zij gemeenschap met elkaar gehad. Omdat ze mochten geloven dat God van eeuwigheid een kerk verkoren heeft, die zalig zal worden door dat beloofde zaad. En zo hebben zij het verlangen gehad naar de kinderzegen. Omdat ze zagen en omdat ze geloofden dat die kinderzegen er is vanwege Gods welbehagen. Vaders en moeders, opa's en oma's, hebt u zo wel eens naar de kinderzegen gekeken? Vanuit dat perspectief. Kijk, soms verlangen ouders daarna dat er een nakomeling mag komen. Een mannelijke liefste, hè, opdat de naam van het geslacht niet verloren zal gaan, niet zal uitsterven. Dat de naam van de familie niet zal vergaan. Maar is het uw verlangen, mag ik ze verder zeggen, ons verlangen dat de naam van de Heere niet zal vergaan? dat er kinderen mogen geboren worden uit Sion, die de Here mogen kennen en die de Here mogen vrezen. Aan zijn vrijmachtig welbehagen. Het blijde nageslacht van Sion. Deze en die is daar geboren. En met om deze zegen moeten, ja, mogen wij ook bidden. En mogen om vragen. Met de psalmdichter van 87. Dat vierde vers, u kent dat vers wel. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. Dus Eva die wordt zwanger, komt in verwachting, brengt haar eerstgeboren zoon voort. Dat is een unieke gebeurtenis geweest. Nooit tevoren is er een zwangerschap geweest. Nooit tevoren is er een geboorte geweest. Gemeente, in Eva's zwangerschap en in Kains geboorte betoonde de Heere dat zijn woord de waarheid is. Het is uitgekomen zoals de Heere het gezegd heeft. En voor die tijd, toen werd de mens op aarde gebracht door een directe scheppende daad van de Heere. Maar vanaf dit moment dat de Heere dat bevel geeft, moet het menselijk geslacht voortgeplant worden door ontvangenis, zwangerschap en geboorte. En Eva die mocht de eerste moeder zijn, waaruit nou ook het hele ganselijke menselijke geslacht zou voortkomen. En dat geloofde Adam. En zijn geloof dat kwam uit in hoe hij Eva noemde. Hij heeft Eva een naam gegeven. Moeder aller gelovigen. Dat is wat Eva betekent. Zijn vrouw een naam gegeven die aangaf wat hij geloofde. En gemeente, dan kunt u zich wel voorstellen wat een blijdschap dat gegeven heeft toen Eva zwanger werd. Dat is toch altijd zo. Als er een zwangerschap is, of vaak, ik zal niet altijd zeggen, maar dat is de gewone weg. Eva, die begon wat zwaarder te worden. En die buik, die begon wat groter te worden. En na een paar weken begint ze wat beweging te voelen van binnen. Ja, zo gaat dat toch? Mensen, gemeente, dat is toch zo dat als dat kindje begint te trappen, dan voel je dat. Wat doet mijn moeder dan, jongens en meisjes? Weet je wat mama dan doet? Zeg, kom, leg je hand eens op mijn buik. Voel je het kindje schoppen? Voel je het? Wonderlijk, hè? Mooi is dat. Wat een vreugde is er als een vrouw zwanger mag worden. En die gemeenschap uitloopt op een zwangerschap die gezond mag zijn. Vader en moeder worden, dat is iets heel moois. En dan voel je ook wel dat alles een gave is van God. Dat niet zo vanzelfsprekend is. We zeggen wel eens, hè, als een kindje geboren wordt, dat is een wonder. Wat een wondertje, hè. Dat is ook een wonder, gemeente. Het is een veel groter wonder dan wanneer iemand van de dood op zou staan. Blaise Pascal heeft dat gezegd. Hij zegt dat een geboorte een veel groter wonder is dan dat iemand uit de dood opstaat. Ja, voor ons klopt dat natuurlijk niet, want we hebben nog nooit gezien dat iemand uit de dood opstaat. En bij wijze van spreken zien we elke dag dat er een kind geboren wordt. Dus voor ons is dat niet zo bijzonder. Nee, zegt Pascal, bij een dode is er al een lichaam en dat hoeft alleen nog maar levend te worden. Als er een kindje geboren wordt, dan heeft God iets voort laten brengen wat er voor die tijd niet was. Dat is een veel groter wonder. Maar omdat wij het zo vaak meemaken, is voor ons geen wonder. Maar er was voor Eva nog wel iets meer dan alleen dit wonder, dat er een kind geboren was. Hun kind. Want dit kind, gemeente, dat belichaamde haar hoop op het beloofde zaad. En dat horen we ook in de naam die dat kind krijgt. Kain. Dat betekent verkregen. Een kind verkregen. Ja, dat ook. Maar er lag voor Eva nog wel iets meer in dan alleen dat ze een kind verkregen heeft. Want ze zegt niet, ik heb een kind gekregen, maar ik heb een man van de Heere verkregen. Een man. Eva die mocht geloven dat dat kind, dat het groot mocht worden en dat het een man mocht worden. Eva hoopte op de vervulling van Gods belofte. Zou het Kaïn zijn? Of zou het door Kaïns geslacht zijn? Ja, ze hoopte erop. Maar dat lag voor haar nog verborgen. Misschien is er wel een jongen, een meisje vanmiddag, of een man of vrouw, die hier in de kerk zit of die meeluistert. En die iets verstaat van dat verlangen, van dat uitzien van Eva. Want voor Eva was dat zaad onmisbaar geworden. Eva die heeft moeten inleven dat zij en Adam zelf de gemeenschap met de Heere hadden afgesneden. En ze voelt dat in het hart, in haar eigen hart. Die gemeenschap met God die kan alleen hersteld worden door het zaad, door de komst van het zaad. Zonder het zaad is er geen gemeenschap met de Heere. Is er geen verlossing van de duivel, is er geen verlossing van de zonde. Gemeente, als de Heer een mens bekeert, als hij ze bekend maakt aan hun zonde en zijn ellende, kun je het niet meer in de zonde uithouden. Dan wil je met de zonde breken. Dan komt er een verlangen om met God verzoend te worden. Dat is vrucht van wederbarende genade, als dan je hart een verlangen komt om met God verzoend te worden. Het is in deze weg dat de Heer een vijandschap gaat zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Dan ga je leren dat je van nature een vijand van God bent. Maar door de uitgestorte liefde van God in je hart ga je de Heer ook lief krijgen. En dan wordt de zonde je vijand en dan wordt de wereld je vijand. Mag u daar wat van kennen? Dat u die vijanden gaat haten. En dan ga je ook verlangen dat het weer goed mag komen tussen je ziel en tussen de Heere. En als er dan in dat beginnende leven iets van de weldaden van de Heere ontvangen mag worden, oh, dan is dat volk zo verwonderd over wat de Heere geeft. Dat kun je dan niet klein krijgen. Dan ben je zo verblijd met wat de Heere je schenkt. Dan kan dat volk dat uit de belofte leeft, wel eens gaan denken dat de verlossing aanstaande is. En zeker de Heere die zal de belofte gaan vervullen. Maar gemeente, dat kan zo anders gaan dan dat wij denken. En dat heeft Eva ook moeten ervaren en ondervinden. Want er kwam een onbegrepen weg voor Eva. Dat brengt ons onze tweede gedachte. Eva's verdriet. Wat de verwachting heeft Eva mogen hebben van Kaïn. Door de geboorte van Kaïn werd de hoop op Gods belofte werd gesterkt. Maar Eva die heeft moeten leren wat nou de gevolgen van de zonde waren. De gevolgen van haar overtreding waren. Paulus die zegt in Romeinen 3, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die God zoekt, allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. En er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Nou, daar hebt u het leven van Kaïn. Dit is de beschrijving van het leven van Kaïn. En van u. En van mij. Van nature. En gemeente, het is alleen genade als wij voor uitbrekende zonde bewaard worden. Genesis 4 tekent ons de gevolgen van de val in zeer schrille kleuren. Ach, gemeente, als baby Kain in de wieg ligt, hè, of in de armen van Adam en van Eva, wat ziet hij er dan lief uit? Wat ziet hij er onschuldig uit? Ja, zo is dat toch, ouders, grootouders. Als je je kindje in je armen mag hebben, of je ziet je kleinkind in de wieg liggen, een lief babytje. Maar kun je dan een grote verwachting hebben van dat kind? Maar baby Kain die groeit op en die laat al heel snel zien dat hij een eigen wil heeft. Een verdorven wil. Dat hij niet luistert, jongens en meisjes, naar zijn vader en zijn moeder. Dat hoef je niet te leren om niet te luisteren, dat zit al in ons. Al voordat je kan praten, laat je zien dat je een verdorven hart hebt, door je eigen wil te willen doen. En dat komt er ook uit in het leven. En bij Kain kwam het ook openbaar. Meent u wat een verdriet heeft dat Eva gegeven? En wat een verdriet geeft dat aan godvruchtige ouders als hun kind blijk geven van een verdorven hart te hebben? Dat uitkomt in hun verlangens, in hun woorden, in hun daden. Wat een les, gemeente, om ingeleid te worden om in onze kinderen het beeld te zien van een gevallen Adam. Die het beeld Gods in het paradijs verloren heeft. Dat uitkomt in de daad van de ongehoorzaamheid. Wij zijn allen beelddragers van Adam geworden. En gemeente, als nou een godvruchtige ouder daarbij bepaald wordt, dan kan het wel eens naar binnen slaan. Dan wordt er wel eens gezucht in het hart, o Heer, hoe moet het nou met mijn kind? Heer, hoe moet het nou met mezelf? Gemeente, het kan heel diep gaan in het leven der genade. Met dat volk dat een belofte van de Heer ontvangen heeft. Die verwachting die kan plaatsmaken voor verdriet. En dan wordt de eigen zonde en de eigen verdorvenheid nog dieper ingeleefd. En dan wordt de weg om een God verzoend te worden al onmogelijker. Eerst was er die hoop toch? Kain, gij zijt het. En dan wordt die hoop beschaamd. Kain, gij zijt het niet. Want er wordt nog een kind geboren in het gezin van Adam en Eva. En dat kind dat krijgt de naam Abel. Dat betekent zoiets als ademtocht. Nietigheid. Jongens en meisjes, als je buiten bent, hè, dan is er wel eens een briesje wind. Nou, dat is nou wat Abel betekent. Het is een briesje. En in de naam die Eva dat tweede kindje geeft, ligt Eva's verdriet profetisch verklaard. Want zoals zijn naam was, zo is ook zijn leven. Het is maar een zucht, een briesje. Gemeente, zo is ons aller leven in het licht van de eeuwigheid. Het is maar een zucht. Handbreed gesteld. Jongens en meisjes, weet je wat we eerst moeten gaan doen vanmiddag? Of van de week? Maar eens naar een ouder iemand gaan. Iemand die heel oud is. Misschien wel 80 jaar of 90 jaar. Dat is oud, hè? Nee, dat is zo oud. Maar eens gaan vragen. Is het snel gegaan, het leven? Zeker heel lang geduurd. Meneer, mevrouw. Weet je wat ze zullen zeggen? Oh joh, het is zo snel gegaan. Maar een zucht. Zucht geweest. Denk je eraan, jongens en meisjes. Leven is maar een zucht. En je hoeft niet oud te worden om te sterven. Je kan ook jong zijn als je sterft. Dat gebeurde ook bij Abel. Die is niet oud geworden. Velen die sterven als ze jong zijn. In de kracht van hun leven. Daarom moet je de Heere zoeken terwijl hij te vinden is. Stel het niet uit. Abel is ook niet oud geworden. Maar zijn broer die sloeg hem dood. Ik kende de geschiedenis. Haak nu verder niet op in. Maar voor Eva is het waar geworden dat wat Job gezegd heeft. Het 14e hoofdstuk. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen. Zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één. Kain, gij zijt het niet. Gij toont met uw leven een volgeling te zijn van die mensenmoordenaar van de beginnen. En Abel, gij zijt het ook niet. Gij zijt stof, en tot stof zult gij wederkeren. Zijt wedergekeerd. Meent het verdriet van Eva is niet dat ze alleen een zoon verloren heeft, haar Abel. Dat ze niet alleen een kind verloren heeft, maar ze heeft een broeder in het geloof verloren. Want Abel die heeft door zijn leven en zijn offerande laten zien dat hij net als zijn moeder zijn hoop en verwachting had in dat beloofde zaad. Abels leven was een profetisch getuigenis van de gerechtigheid van Christus. En van die gerechtigheid van Christus heeft hij ook getuigd naar zijn broer Kain. Weet je, als je in de Heere mag geloven, als de Heer in je leven komt, dan wil je het ook tegen anderen zeggen, dan wil je delen met anderen. En wat verdriet als anderen dan niet willen luisteren en geen boodschap aan hebben. Kain heeft er geen boodschap aan gehad. Kain heeft niet gewild. En Christus verklaart dat, gemeente, in Lucas 11, als hij tegen de schriftgeleerden en de fariseeën zegt, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af, van het bloed van Abel enzovoort af. Profetisch getuigenis uitgegaan van het leven van Abel. En nu een dubbel verdriet voor Eva. Haar zucht. Haar lieve zoon Abel. Dood. Vermoord door haar verkregen. Er ligt gelukkig wel een bodem in het verdriet. Want Abel is een beter lot beschoren. Gemeente, lees in Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En dan tekenen de kanttekenaren hierbij aan dat Abel in deze offerande zag op dat zaad der vrouw, dat de slang de kop zou vertreden, dat is op Christus die door zijn dood de duivel zou teniet maken. Weet als er een geliefde betrekking overleden is, ontvallen door de dood, maar hij mag weten dat hem of haar een beter lot beschoren is, dan wil de Heer in al dat verdriet en al dat gemis er wel een bodem in geven. Dan is er wel die pijn van het verdriet, van de leegte, van die lege plaats. Dan mag in dat verdriet ook de vertroosting van de Heer ontvangen worden. Dat mocht zo zijn bij Eva. Maar het was voor Eva persoonlijk een onbegrepen weg. Daar gaat Eva over de aarde. Kunt u zich voorstellen daar in uw gedachten? Ziel vol verdriet. Ziel vol raadsels. De belofte van het zaad ontvangen hebben. In de weg van de kinderzegen. En kijk nou eens. Daar liggen Abels voeten dood in het stof der aarde. En daar heel ver weg dan gaan Kains voeten. Afgekeerd van de vader en zijn moeder en van de God van zijn vader en zijn moeder geestelijk dood, zwervend over de aarde. Met hoe zal het in Eva's oren nog nageklonken hebben, de echo van Gods waarschuwende stem. Heet en dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Abel dood, Kain weggevlucht naar het land van Lot, ver bij Eva en bij God vandaan, geestelijk dood. Eva is beroofd van kinderen. Dat is nou een ziel vol raadsels, die met de belofte van de Heere geen weg meer weet. Die met de belofte van de Heere in de dood terechtkomt. Staat u dit, gemeente? Dat zijn zielen die gaan leren dat er van hun kant geen verwachting meer is. Dat zijn zielen die gaan leren dat God niet onrechtvaardig is. Want ik heb gezondigd. Kijk, gemeente, dan gaat de hand op de mond. Dan blijft er aan onze kant alleen maar schuld over. Een gemeente waar een mens zo in de schuld voor God komt, daar gaat een mens God rechtvaardigen. Daar vinden we geen rechthebbende mensen meer. Daar ga je smekelingen om genade vinden. Dat de Heere zelf uit soevereine genade de vervulling van de belofte zou willen schenken. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Gaan we eerst zingen. Achttiende van 38. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Dat is nou precies het tegenovergestelde wat Adam en Eva eerst wel deden. Dat is nou het bewijs van genade. 18 en 21 van 38. belofte van het zaad. Eva's verwachting. Eva's verdriet. En de derde plaats Eva's vertroosting. Gemeente, we lezen in onze kerntekst. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw. En zij baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel, want Kain heeft hem doodgeslagen. Bij deze tekst die volgt op de verzen 17 tot en met 24, dat zeg ik niet voor niks, want in de verzen 17 tot 24, daar lezen we hoe nou de zonde in het geslacht van Kain voortgaat, voortwoekert, maar dat niet alleen. De zonde openbaart zich ook steeds nadrukkelijker in het geslacht van Kain. En dat wordt getekend in het leven van Lamech. Het draait bij Lamech allemaal om hemzelf. Lamech die verbreekt het huwelijk als een instelling van God tussen één man en één vrouw. De naaste wordt vermoord om het geringste. Kains gestalte, gemeente, die vindt zijn dieptepunt in het leven van Lamech. Dat is de mens die zelf alles kan. De mens die zelf alles bepaalt hoe hij wil leven en wat hij doet. Dat is de mens die zonder God kan, denkt te kunnen leven en wil leven. Gemeente, hoe zien we eigenlijk deze Lamechs gestalte ook in onze maatschappij, in onze moderne maatschappij, 2026, ook steeds nadrukkelijker openbaar komen. Moderne mens die heeft God ook niet meer nodig. We kunnen het zelf wel. Met onze techniek. Met onze kennis. En gemeente, dan moet u opletten. In de maatschappij waar God van de troon af moet. En de mens erop. Dan zult u vinden dat er ook een lagere kijk komt op de waarde van het leven van de medemens. Dan kun je gemakkelijk abortus plegen. Voor je eigen gemak en voor je eigen genot. Dan kun je euthanasie plegen. Want ja, dat is toch maar zo'n leven. Heeft geen doel, geen zin meer. En wat er nog niet te zien is in de moedersbuik, dat is geen kind, dan mag je ook geen kind noemen. Dat is ja een klompje cello of zoiets. Voelt u? En tegenover dit Kains zaad, dan lezen we in onze tekst opeens van een ander zaad. Gemeente, onze tekst wijst erop dat er van het begin van het menselijke geslacht twee soorten mensen zijn geweest. Er is een goddeloos zaad en een godvruchtig zaad. En het onderscheid ligt in wat God doet en in wat God zegt. En wat God schenkt. Want we lezen in onze tekst over Gods werk. Eva die heeft door genade en tot haar vertroosting mogen leren wat de Heere hier doet. Want we horen het in onze tekst, in wat zij zegt. En vooral als we dat gaan vergelijken met dat eerste vers van hoofdstuk 4. Zij noemt haar kind Seth. En Seth, dat betekent stellen of zetten. En Eva die verklaart waarom ze haar kind zo noemt. Want God heeft mij een ander zaad gezet. Gesteld voor Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. Weet je, in vers 1 zei Eva nog: ik heb verkregen. Ja, wel met de hulp van de Heere. Maar dan toch ik. En wat Eva nou door de droeve geschiedenis van Kain moest leren. En wat ze geleerd heeft, dat de verlosser nooit door haarzelf zal kunnen komen. Ook niet door haar meewerken. Maar alleen door de almachtige hand Gods. Die verlosser die kan alleen komen door God zelf. Als een soevereine genade. Gave. En daarom zegt Eva nu. God heeft. En gemeente, dit moet geleerd worden in het leven der genade. Dat de Heere zijn genade vervult. En zijn belofte vervult. In de weg van genade. En zolang wij er zelf nog tussen zitten met onze werken, of al is het alleen maar ons meewerken met de Heere, dan is het geen genade meer. Dan is het werken. En gemeente, waar dit geleerd mag worden, daar wordt de ware troost geleerd. Dat is nou die enige troost in het leven en in het sterven. Eva die is met al haar Kaïns verwachting in de dood terechtgekomen. En in de nood terechtgekomen. En het verdriet om de dood van haar Abel, die heeft haar bepaald bij haar schuld. En nu is Eva uitgewerkt geraakt met al het hare. Gemeente, bent u al een uitgewerkte zondaar geworden? Die van uw kant alleen maar schuld overhoudt. Een zondaar die wel van de belofte van God heeft mogen horen. Dat in het zaad nou de enige hoop en uw enige verwachting kan liggen voor een mensenkind. Een gevallen mensenkind. Maar dat u hebt moeten inleven. Dat als God mij voorbij zou gaan. Dat hij geen onrecht zou doen. Want ik ben het onwaardig. Voor zulke gemeenten die nou onwaardig zijn geworden, die hebben leren afzien van al het hunne, wordt het een wonder als hun zielsogen geopend worden voor wat God doet. Want in Set baant God naar zijn eeuwig welbehagen een weg voor een Eva die vastgelopen is met al het hare. Een weg naar de vervulling van de belofte. Want de Heere die schenkt haar door het geloof een oog op de vervulling van de belofte. Een ander zaad voor Abel, zegt ze. O, dat bloed van Abel dat is gestort. En de stem van dat bloed, dat roept vanuit de aarde om wraak. Maar het bloed van het zaad uit Eva's, ja uit Sets geslacht, dat spreekt van vergeving. Dat is plaatsvervangend zaad en dat is plaatsvervangend bloed. Daar op Golgotha op het kruis heeft dat plaatsvervangend bloed gedropen op het vloekhout. En dat is in de adem gedropen, die aardbodem die vervloekt was om de zonde. Die om Gods wraak riep vanwege de zonde. Vanwege Adams schuld en Eva's schuld. En dat bloed van het zaad van Set. Dat bloed van de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus Christus. Dat spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Meent u dat bloed van die middelaar die komen zou. Dat beloofde zaad, dat heeft Eva van verre gezien in de belofte, bij de geboorte van Kaïn, maar bij de geboorte van Set heeft ze het voor haar eigen ziel mogen omhelzen. En dat is een ander ding, dat is een nadere genade, hoort u maar in onze tekst. Want God heeft mij. Dat is een onuitsprekelijk wonder geworden voor Eva. Dat God voor haar, de grootste der zondaren, genadig wil zijn in Jezus Christus, het beloofde zaad. En u vraagt die wij allemaal mee naar huis moeten nemen. Gemeente, wat is uw verwachting? Wat is uw verdriet? Wat is uw vertroosting? Geef de Heere dat wij met al de verwachting van onze eigen werken, dat we die mogen laten varen en zullen laten varen. Dat wij met al ons verdriet vanwege onze schuld, dat we dat zouden gaan eigenen, onze schuld, onze eigen onwaardigheid, dieper inleven, opdat wij voor het eerst of opnieuw, steeds weer, het is een les die steeds weer in het leven der genade geleerd moet worden, die ware vertroosting zouden mogen zoeken en vinden en ontvangen, omdat het van Gods wegen geschonken wordt uit genade. Amen. Eindigen met dankzegging. Heer, uw woord mag deze middag uitgaan. Wilt u het woord zegenen? Wilt u uw eigen woord, de gang die gij ook met Eva gegaan zijt, wilt u de lessen daaruit verklaren voor ons eigen leven en ons toepassen? Heere, maak ons bekend met onze eigen schuld als we die schuld nog nooit hebben leren zien. Maar leer ons ook zien op het zaad dat voor Eva nog moest komen. En dan mogen wij achter dat heilsfeit staan van de komst, de dood, de opstanding, de hemelvaart van Jezus Christus. Hij heeft die geest willen uitstorten om zijn verdiensten toe te passen. En we bidden om de toepassing van die geest in ons leven steeds weer opnieuw. Heer, wilt u zo, als wij het niet meer weten, als de raadsels overblijven in onze harten, op u doen hopen, op grond van uw belofte, in Christus Jezus alleen. Leer ons al het ander te laten varen en ons aan u alleen toe te betrouwen door het geloof. Verzoen u ook onze zware schuld en wilt u die alle vergeven, alleen om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We vragen het alles uit genade, om zijns naams wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu tot slot nog gaan zingen het psalm 102, daarvan het 10e en het 16e. 10e van 102, dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht. En wat er verder volgt, 10e en het 16e van 102. ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.